prachtig. En dat behandelen en toepassen op ons eigen gemeente zijn. Handelingen 9, vers 31, is een hele dynamisch vers, is dat. Een heel indrukwekkend vers, vind ik dat. Daar staat in Handelingen 9, vers 31, de gemeente dan, Handelingen 9, vers 31, de gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede. Ze werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren en ze nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest. Er zit zoveel dynamiek in deze ene tekst. Ik wil hem nog eens heel graag lezen. De gemeente dan, door geheel Judea, Galilea en Samaria, had vrede. Ze werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren en ze nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest. Ik wil nog even een moment hebben van gebed. Vader, we kunnen zo genieten van uw aanwezigheid, zoals het ook al gebeden werd, in de tijd dat we u willen naderen, in de tijd dat we u aanbidden. We zijn zo dankbaar dat u die belofte gegeven hebt, dat als wij u naderen, dat u ons nadert. Wat een genade, wat een diepe liefde, wat een grote bemachtigheid. We willen bidden, Heer, dat als we vanmorgen nadenken over uw woord, nadenken over de eerste gemeentes, dat we iets mogen herkennen in onze eigen gemeente zijn. En dat we visie ontwikkelen, dat we leren zien hoe u de dingen ziet. En dat we ons daarnaar uitstrekken, Vader, om zo gemeente te zijn. We willen ze danken voor de bemoedigingen, de gebeden die gebeden werden, de zegen die werd ooit uitgesproken. Vader, laat het zijn als een profetie, dat we hier licht en licht zijn, zout en zout. Dat we het verschil maken in deze omgeving, in deze samenleving, in deze maatschappij. Dat we het verschil maken hier in Roermond. Dat het verschil maakt dat we er zijn. O Heer, wil die visie geven. Wil die ons leren hoe u de dingen ziet, zodat we daarin wandelen. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Een van de dingen die mij in Handelingen zo diep altijd raken, is dit vers. Handelingen 9, vers 31. En steeds koester ik dat als een blauwdruk. Sowieso is Handelingen een blauwdruk over de eerste gemeente en hoe de eerste gemeente wandelt en hoe de eerste gemeente groeit. Hoe de gemeente eigenlijk ontstaat uit mensen die uit het Joodse volk geroepen worden en die dus worden samengebracht in de gemeente. Het is zo geweldig dat God begint in Jeruzalem. En dan dat we een blauwdruk hebben gezien en dat we mogen leren om te zien hoe God de dingen ziet. En als ik dan hier deze tekst zo lees, dan wil ik dat vanmorgen met jullie kort overdenken en ook iets echt delen van de visie die leeft, niet alleen in mijn hart, maar die leeft in de gemeente. Die leeft bij de leiders, die leeft bij de kringleiders, die leeft bij de mensen die hier in de gemeente echt willen bouwen en die leeft bij alle gemeenteleden. En ik vind het altijd heel bijzonder om visie te delen. Ik ben echt iemand die zoekt en zegt van Heer, wat wil u eigenlijk in mijn persoonlijk leven, maar in het bijzonder als ik dan nadenk over de gemeente, wat wil u in de gemeente? En deze tekst, die ga ik even een paar stappen met jullie door. Het eerste wat er staat is, de gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede. Dat is niet zo vanzelfsprekend. We kijken dan naar zo'n tekst en we zeggen, de gemeente dan door geheel Judea en Galilea en Samaria had vrede. Hier staat de gemeente, maar in de Statenvertaling staat de gemeenten. Je kunt dat als verschillend vertalen. Namelijk, maar het gaat erom dat de gemeente van Jezus Christus en de plaatselijke gemeentes in Galilea verbonden met elkaar in Judea en Samaria, dat die vrede hadden. Maar dat ligt niet zo voor de hand. Want hoe waren die gemeentes ontstaan? Die gemeentes die was eigenlijk samen, was die in Jeruzalem. En op een gegeven moment komt er een gigantische vervolging. Paulus of Saulus van Tarsus, Die gaat als een briesende leeuw gaat die door de gemeentes en die wil de gemeentes verwoesten. Hij sleept mensen, hij sleept die weg. Hij vermoordt mensen, mensen worden gestenigd. Als we denken aan Stefanus, dat die daar als eerste martelaar gestenigd wordt en de kleren van Stefanus aan de voeten van Saulus van Tarsus wordt neergelegd. En dan zie je een grote verwoesting. De hele gemeente in Jeruzalem, die wordt uit elkaar geslagen en de mensen die vluchten. Ze vluchten naar Samaria, ze vluchten naar Galilea, ze vluchten naar Judea. En dan zie je eigenlijk dat het niet een vrijwillig iets is dat de mensen zeggen, kom, we gaan op zendings, we gaan een zendingsvisie hebben. We gaan naar Judea en naar Galilea en naar Samaria. Maar als je gewoon kijkt naar hetgene wat eraan vooraf gaat, dan zie je dat dat bijvoorbeeld staat in Handelingen 9 vers 1. En Saulus, nog dreigende en moordblazende tegen de discipelen des Heren, ging naar de hoge priester en vroeg van hem brieven naar Damascus voor de synagoge, om, als hij mannen en vrouwen die van die weg waren zou vinden, hen gevankelijk naar Jeruzalem zou brengen. Dat was een grote vervolging. En de mensen die dan op een gegeven moment in die gemeente zijn, die hebben te maken met een immens verdriet, een grote pijn, een grote vervolging. En dan komt Saulus, die komt dan op weg naar Damascus, ontmoet hij de Heer Jezus. Hij komt tot bekering. En dan stopt ook daarmee de vervolging. En dan komt deze tekst in de context. Daar staat dan, en de gemeente had vrede. Dat is dan, hoe ziet die vrede dan uit? Als je daar even naar kijkt. Als je daar even bij stilstaat, wat is er gebeurd? In die gemeentes van Judea en Samaria en Galilea waren mensen die hadden hun soms kinderen misschien verloren. Of een vader die gevangen was genomen. Of iemand die was vermoord omwille van het geloof. Mensen die hun huis en haard hebben moeten verlaten. Je ziet dat er levieten tot geloof komen. En priesters die tot geloof komen. En wat betekent dat? De mensen verloren hun werk. Leviet en priester kon je alleen maar in de tempel zijn. En als iemand tot geloof kwam, tot de Heer Jezus kwam, dan was het zo dat een leviet en een priester die kon zijn diensten niet meer uitoefenen. En deze mensen die kwamen dan in die gemeente samen. Sommigen hadden alles achter zich moeten laten, waren gevlucht. Als je tot geloof kwam in de Heer Jezus, dan was het zo dat je in zo'n gezin, eigenlijk in een Joods gezin, uitgestoten werd. Dat je niemand meer was. En dan staat er, in deze context moet je dat lezen, de gemeente had vrede. De gemeente had vrede. Dat was niet alleen een vrede als je dat ziet, als je dat leest ook, dat woord wat hier gebruikt wordt. Dat is niet alleen maar een vrede dat de vervolging tot stilstand was gekomen. Het was ook niet een vrede alleen maar dat mensen vrede hadden met hun omgeving of vrede hadden met elkaar. Wat hier beschreven is eigenlijk, ook als je dat in de hele context leest, dan gaat het over een vrede, die shalom, die vrede die er is met God. Een vrede die er is met God. En dat is de oorsprong van de vrede met mensen. En de vrede met je omgeving. Het is niet alleen het stoppen van een vervolging. Het is ook niet het stoppen van een oorlog als er gesproken wordt over of een wapenstilstand. Nee, de gemeenten van Judea en Galilea en Samaria, die hadden vrede. En er was een diepe, diepe vrede met God. Ondanks de dingen en ondanks hoogstwaarschijnlijk de waaroms die er in deze gemeentes leefden. Waarom was het zo gebeurd zoals het was gebeurd? Waarom werden we vervolgd? Waarom waren de mensen gevangen genomen? Waarom moesten mensen sterven? Waaroms? En toch was er een vrede met God. Ik geloof dat dat ook de enige basis is van het gemeente zijn. Het vrede hebben met God. Als ik over onze visie nadenk en dat wat we dus dan ook in zo'n wandkleed eigenlijk laten zien. En we hebben een kaart waarin onze visie eigenlijk verwoord wordt. Dan zie je dat centraal staat in deze gemeente. Als we spreken over de vrede met God, centraal staat, en ik vind het altijd prachtig, als ik aan het zingen ben, en op een gegeven moment dan is die tijd van aanbidding, en ik weet niet of u dat herkent, maar dan doe ik mijn ogen dicht, en dan zie ik dit witte kruis, dat zie ik op een of andere manier nog voor me. Omdat ik daar de hele tijd naar gekeken heb natuurlijk. Maar centraal staat het kruis van Christus. In deze gemeente staat centraal het offer wat de Heer Jezus heeft gebracht. Als ik zo lees in Jesaja, of in Jesaja 53, ik lees het eens in een andere vertaling. Daar staat, hij werd doorstoken om onze weerspannigheid, om onze zonde gebroken. Hij werd gestraft. Ons bracht het vrede. Ons bracht het vrede. En dankzij zijn striemen is er voor ons genezing. Als er iets van de visie van deze gemeente centraal staat, dan is het offer van Jezus Christus. De opgestane en de gekruisigde Heer. En dat is de basis. Van daaruit vertrekken we. En dat is zo bijzonder als je dit wandkleed ziet. Dat hebben mensen gemaakt in de gemeente. Ik vind het zo fantastisch dat als je dus kijkt hier in de gemeente, het kruis, Jezus staat als middelpunt. En dat is ons vertrekpunt. Die vrede die we met God hebben, zoals hier beschreven staat, dat er vrede is in onze gemeente, dat er vrede in de gemeente is, dat heeft er alles mee te maken. Dat er vrede is met God. En dat is de enige basis, het enige fundament wat we hebben. En daarop bouwen we. Jezus Christus en die gekruisigd. Maar bedenk altijd goed dat deze vrede, die is tot stand gekomen doordat hij bespuugd werd. Dat hij een doornenkroon kreeg. Dat hij gehoond werd en bespot. Dat hij gegeesteld werd. Dat hij veracht werd. Dat hij gekruisigd werd. Dat hij van God verlaten werd. Door de Vader. Op het kruis. Vergeet nooit. Als we het hebben. We hebben vrede in onze gemeente. Diepe vrede. Vergeet nooit wat het gekost heeft. Vergeet nooit. Wat de prijs was. Die er betaald werd. En ook dit seizoen. Als ik wil spreken. Als ik mag voorgaan in de gemeente. Steeds weer opnieuw houd ik me voor. Miel, wat is de prijs geweest? Hoe hoog zijn de kosten geweest? Waarom mag je in de gemeente zijn? God heeft je betaald. Hij heeft zijn zoon gegeven. En het bijzondere is dat we dan nooit mogen vergeten dat hij niet alleen een prijs voor jou persoonlijk betaald heeft. Dat je persoonlijk vrede met God hebt. Maar zoals er in Handelingen 20 vers 28 staat, dat hij door het bloed van zijn eigene zich een gemeente gekocht heeft. Niet alleen ons persoonlijk, maar heeft zich een bruid verworven. Een bruid. Daar gaat het om. Het gaat niet alleen om mijn behoudenis, om mijn relatie, om die intimiteit met God. Waar het God om gaat, dat is dat er een visie is voor de grondlegging der wereld. En dat hij een bruid in gedachten heeft, zijn volk in gedachten heeft en zijn bruid in gedachten heeft. Een bruid voor Jezus Christus. En daar heeft hij een prijs voor betaald. Niet alleen voor ons persoonlijk, maar ook voor de gemeente. En niet alleen voor deze gemeente, maar ik zeg dan de gemeente wereldwijd. Wereldwijd. Van alle tijden. En daarom is het zo belangrijk als we door deze tekst lezen en onze visie willen ontwikkelen. Waar starten we van? We starten van het kruis. Het volbrachte werk van Golgotha. Dat is het fundament. Daar beginnen we. En dan is het zo bijzonder dat we zo mogen zien ook dat dit offer van Jezus Christus, dat zullen we altijd voor ogen hebben. Dat offer, dat is zo groot geweest dat we dat altijd voor ogen zullen hebben. Ook straks als we in het Vaderhuis zijn. Ik vind het zo indrukwekkend en ik denk dat er steeds over na, hoe hoog is eigenlijk die prijs geweest? Dat Jezus het God zijn niet als een offer heeft gezien, als een roof heeft gezien, dat hij dat voor zichzelf hield. Maar hoe groot is het offer geweest dat hij kwam als dienstknecht? En dat offer, dat kunnen wij niet bevatten. Ik geloof niet dat we het kunnen bevatten. Als ik lees in Openbaringen 5, dat Johannes dan zegt, en ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de oudste een lam staan. Openbaring 5 vers 6. Een lam staan. En hoe ziet hij dat lam? Hoe ziet hij dat lam? Als een gaaf lam? Een volmaakt lam? Natuurlijk is het gaaf en volmaakt. En toch, hij ziet het staan als een lam als geslacht. Als geslacht. Hij ziet daar in het midden van de troon en de vier dieren en te midden van de oudste een lam staan als geslacht. Als de Heer Jezus komt bij zijn discipelen en Thomas die twijfelt eraan, dan laat hij hem de tekenen zien. Een volmaakt lichaam. Een volmaakt lijden. Met volmaakte tekenen. Dat is de prijs. En daar ben ik diep van onder de indruk. Elke keer weer opnieuw. Elke keer als ik denk van, Heer, ik heb vrede met u. En de gemeente heeft vrede met u. Dan moet ik denken aan die tekenen. Dan moet ik denken dat Jezus niet alleen die tekenen hier laat zien aan zijn discipelen. Als hij dan in het midden is en hij is opgestaan, Heer. Maar dat we deze tekenen in de eeuwigheid zullen aanschouwen. Dan begrijpt hij ook hoe groot het offer is geweest. Het is een volmaakt lijden en met volmaakte tekenen. En ik geloof dat ik de diepte daarvan in de eeuwigheid nodig heb om het te begrijpen. Ik geloof niet dat ik er ooit kan achterkomen dat ik dat mag aanschouwen en zeg, Heer, ik zie u tekenen en ik wil met alle heiligen begrijpen samen wat het is geweest. En dat is eigenlijk de essentie van met de visie, waar starten we van? We starten vanuit dat offer. En dan zie je het volgende, staat er dan zo bijzonder geschreven. Er staat er, en ze werd opgebouwd. Als een gemeente opgebouwd wordt, als we zo als gemeente, als een gemeente wordt opgebouwd, dan mogen we nooit dat losmaken dat mensen worden opgebouwd. Mensen worden opgebouwd. Als mensen komen binnenkomen, ze zijn van harte welkom en we willen aandacht geven en liefde geven. Maar als de gemeente gebouwd wordt, dan betekent dat in de essentie dat we mogen ontdekken dat mensen worden opgebouwd. Dat mensen hier binnen mogen komen en dat ze zich mogen ontplooien, dat ze mogen groeien. Dat ze mogen ontdekken wat ze van God ontvangen hebben. Dat ze mogen ontdekken welke gaven van Gods Heilige Geest dat in hun heeft gegeven. En dat ze mogen ontdekken en visie mogen ontwikkelen. Waar wil God, mag ik leren zien waar God mij in deze gemeente wil hebben? Op welke plaats? Dat ik als een levende steen word ingevoegd tot bouw van een huis. En dat mag je gaan ontdekken. Dat mag je leren ontdekken. Wat voor een gave heb ik ontvangen? En ieder die Jezus Christus kent als zijn Heer, heeft de Heilige Geest ontvangen. En hij heeft zeker een gave ontvangen. Maar door onze opvoeding en of de pijn die we soms hebben ervaren, of datgene met welke ervaring dat we eigenlijk komen, zelfs uit de ervaring die we hebben in andere kerken of andere gemeentes, dat kan ons zo te neerslaan dat we zeggen van, ik heb dan nog wel de moed om ergens naar een gemeente te gaan, maar ik ga ergens zitten en ik wacht me af. Maar we willen echt een gemeente zijn waarin mensen een stuk genezing mogen ontvangen. We willen echt een gemeente zijn waarin mensen gebouwd worden. Waar mensen worden opgebouwd. Want als je mensen opbouwt, dan bouw je de gemeente. Ik geloof niet dat het een en het ander hangt met elkaar samen. De visie is dat we mensen willen opbouwen, dat ze mogen ervaren dat we ze lief hebben. We hebben huisregels in onze gemeente. En dat staat achter op een kaartje wat we hebben gezet. En de huisregels die we hier kennen, dat is dat we elkaar mogen lief hebben zoals de Heer Jezus ons lief heeft. En dat we elkaar mogen vergeven zoals de Heer Jezus ons vergeeft. En we mogen leren voor elkaar te bidden. Dat we voor elkaar er zijn, dat we voor elkaar dienen. En het bijzondere is dat we voor elkaar mogen zorgen. Dat is de gedachte. Als ik zie in de handelingen, dan zie je dat er zorg is. We proberen dat dan zo te organiseren in deze gemeente, dat er zorgkringen zijn. Dat iedereen zijn aandacht krijgt. Maar elk lid van een zorgkring en elk lid van de gemeente heeft die taak om te zien naar de ander. En te zeggen van, ik wil voor jou zorgen. Je moet je voorstellen dat er mensen zijn hier in de gemeente die alleen maar daarvoor gaan om voor op elkaar acht te geven. Om voor elkaar te zorgen. Daar kom je zelf geen zorg tekort. Daar hoef je je niet druk te maken, wie kijkt naar mij? Als je komt met een hart van, ik wil zorg dragen, ik wil die ander lief hebben. Ik wil die ander vergeven, ik wil hem aanvaarden zoals de Bijbel dat zegt. Ik wil hem dienen. Als je zo naar de gemeente komt in de komende seizoen, hoef je over je eigen zorg, je eigen liefde, de eigen aanvaarding, hoef je je niet druk te maken. Want je bent in een gemeente waar mensen gericht zijn, waar mensen kijken van, ik wil jou zo lief hebben, zoals Jezus mij heeft lief gehad. Dan kom je weer bij het kruis. En dan zeg je, Heer, ik kijk op het kruis en ik wil vergeven, zoals u mij heeft vergeven. Zo wil ik vergeven. Ik wil dienen, zoals u gediend heeft, als een dienstknecht. Dat is leren zien. Dat is visie. Dat is leren zien hoe God de dingen ziet in de gemeente. Ik vind het prachtig om daarover te spreken. Dat God zich zo mag openbaren. En weet je, als mensen dan binnenkomen, dan zullen ze dat zien wat hier zo staat. Als we vanuit daaruit vertrekken, want het een hangt namelijk met het ander samen. Het is zo dat als je bij het kruis begint en echt de ander lief heeft en vergeeft, dan zie je eigenlijk dat mensen, en dat zien ze hier, ze wandelen in de vrezen des Heeren. Met diep ontzag. Weet je, er is een tijd, ik heb daar wel eens ooit, vaker spreek ik daarover, maar we leven echt een tijd. We leven denk ik in een tijd waar God ons maatje is. Dat eigenlijk God ons moet dienen. Dat God gekomen is om ons te dienen. Ik denk dat als het gaat over vrees, heeft het woord twee betekenissen. Dat is angst, maar de andere kant is natuurlijk ontzag. Maar ik zie beide. In grote godsmannen, als ik kijk naar Mozes, als ik kijk naar David, als ik kijk naar naar de profeten, dan zie ik aan de ene kant het sidderen voor Gods heiligheid. Het sidderen, het beven. Bang. Als ze de braamstruik moeten naderen en zien die heiligheid, dat Mozes die heiligheid ziet en hij angst heeft. Het volk waar de wet wordt uitgegeven op de berg Sinaï, dat ze zeggen, Mozes, praat jij met God, want wij kunnen dat niet aan. We kunnen die heiligheid niet aan. Er is een diepe vrees en ik zou het echt willen zeggen, dat is niet alleen ontzag, dat is ook een beven van je hart. Dat je de Almachtige ziet, de alomtegenwoordige, de heilige. Dat je God kent. En dat je weet dat hij de schepper is van hemel en aarde. En dat er een diepe vrees is. Een vrees die je dus eigenlijk zou kunnen noemen angst. Angst. Omdat God zo groot is. En aan de andere kant die intimiteit. Waar ook vanmorgen zo voor gebeden werd. Intimiteit. Dat God in zijn Zoon ons tegemoet komt en dat we die diepe intimiteit met hem mogen hebben. Dat we dat diepe ontzag mogen weten. Dat we met grote vrijmoedigheid mogen komen. Met een diep ontzag en ook wel vrees. Maar dat God ons uitnodigt in zijn Zoon Jezus Christus. Om te komen en hem te aanbidden. En diepe gemeenschap met hem te hebben. En dat is het wandelen. En het in de vrezen des Heeren. Weet je, ik vond het zo prachtig. Als ik zo zie, als ik dan zo'n woord opzoek. En het gaat dan over vrees. Dan staat er, Mozes vreesde God te aanschouwen. Hij vreesde God te aanschouwen. En dan zie je in Jozua 4, vers 14, Jozua die continu met Mozes optrekt. Daar staat dan over Jozua, staat er geschreven, Jozua vreesde zoals Mozes gevreesd had. Ik vind het machtig. Ik vind dat machtig. Mozes vreesde God te aanschouwen. En hij neemt iemand mee die continu bij hem is. Ook in de tent der samenkomst, waar Jozua niet wil wijken. En dan staat er dan zo eenvoudig. Als Jozua dan de vlag heeft overgenomen om het volk in het beloofde land te leiden. Jozua vreesde zoals Mozes gevreesd had. Dat is een voorbeeld wat ik wil volgen. Het is zo bijzonder dat je hier als wij wandelen in de vrezen des Heren, dat mensen dat mogen zien, dat onze kinderen dat mogen zien. Dat ze mogen zien, hier zijn mannen en vrouwen die God vrezen, die wandelen in de vrezen des Heren. En dan krijg je dat effect zoals bij Jozua, dat hij zo God vreesde zoals Mozes God vreesde. Een aantal jaren geleden had ik een hele bijzondere ervaring in de gemeente, wat me diep, diep ontroerde. Omdat ik daarin Gods genade en Gods bemachtigheid zo zag. We zijn meer dan 23 jaar geleden is deze gemeente ontstaan doordat er een zendeling hier naartoe kwam met zijn vrouw, Korg en Terry Albright, met de kinderen vanuit Amerika gezonden. En deze gemeente begon als een kleine bijbelkring. En na een aantal jaren, 2, 3 jaar geloof ik, toen werden de oudsten aangesteld. En ik mocht het voorrecht kennen dat God ons riep als gezin, als echtpaar. En ik dan als degene die dan het werk mag doen, in alle eerbied gesproken, om de gemeente te mogen leiden als oudste. En je begint dan iets 23 jaar geleden en ik zie heel veel gezinnen hier zitten. Toen was ik in jullie leeftijd. Ik ben nog geen oude man, maar ik was in die leeftijd toen. Dat ik als jong, we kwamen hier in de gemeente, toen was ik begin 30. En we hadden toen 4 en later 5 kinderen. En dan kom je met je kinderen hier naartoe en met je reiswiegje en met een kinderwagen. En dan kom je hier met je gezin. En je mag dan de gemeente leiden en voorgaan. Maar je hebt er geen enkel idee van wat Gods gedachte is. Want 20 jaar later, dan ben je hier nog, mag ik nog de gemeente dienen. En dat is op een morgen, op een zondagmorgen, toen stond ik hier achter in de gemeente. En op een gegeven moment kwam onze dochter met een kleinkind binnen, met de kinderwagen. En toen dacht ik, Heer, wat is het toch genade? Wat is dat toch een genade dat we niet alleen bouwen voor onze generatie? Dat u hier niet zit voor deze generatie, voor nu. Maar er zijn veel jonge gezinnen hier die met hun kinderen nu met een kinderwagen, met een reiswieg naar binnen komen. Maar het kan zijn dat je de genade mag weten en mag zien, als de Heer Jezus nog niet is teruggekomen, dat je mag weten en zien dat je kinderen, je kleinkinderen komen binnen. Wat een genade. Wat een diepe genade dat het voor de generaties gebouwd wordt. Niet voor nu, maar dat God ermee bezig is. En dat we hier mogen wandelen in de vrezen des Heren en dat we mogen zien. Dat de kinderen dat mogen zien. En dat ze God vrezen en God aanbidden. Ik wil kort iets zeggen van wat is hiervoor nodig, voor die diepe vrees. En dan vind ik het altijd heerlijk om het terug te brengen tot de basis. Tot de basis van de dingen. Weet je, we kunnen zo in beslag genomen worden door boeken en gedachten en methodes. En de een gaat helemaal voor de megagemeente. En de ander heeft een visie voor de huisgemeentes. En mensen en gemeenten staan in vuur en vlam voor het Willow Creek concept. En andere gemeentes die staan weer in vuur en vlam voor doelgerichte gemeenten. En zo zie je eigenlijk in Nederland steeds nieuwe concepten komen voor gemeentegroei. En het bijzondere is dat God de genade geeft dat mensen worden toegevoegd. En toch zie je dat de ene gemeente heeft dit concept en groeit. En de andere gemeente die heeft hetzelfde concept en kwijnt weg. Het ligt niet in de concepten. Ik geloof wel dat het ligt in visie. Maar waar ligt het wel aan? Ik geloof dat er 2 dingen zijn die essentieel zijn voor de komende seizoen als we willen groeien. 2 dingen. De eerste is het kennen van mijn eigen hart in het licht van Christus. Het kennen van je eigen hart in het licht van Christus. En het tweede is dat we Gods hart kennen in Jezus Christus. Het kennen van je eigen hart en het kennen van het hart van God. Weet je, om te groeien als gemeente, denk ik, is dat het diepste wat we moeten zoeken. Dat we mogen weten, Heer, hoe is mijn hart? Hoe is mijn hart? En Vader, openbaart u mij door Jezus Christus, geleid door de Heilige Geest, het Vaderhart. Weet je, over het hart, daar staat geschreven dat de reine van hart, zegt de Heer Jezus, dat ze God zullen zien in Matthäus' Evangelie. En dan staat er, wie mag de berg des Heren beklimmen, die rein is van hart. Het is zo dat als we God naderen, dan is het, zijn heiligheid is als een vuurgloed voor ons hart. Als je een studie doet, en ik raad het je echt aan om eens de concordantie te pakken, het woord hart op te zoeken en eens te lezen wat God over het hart eigenlijk zegt. Doe dat. Dan zul je zien dat het hart is de zetel van onze innerlijke gewaarwording. Er staat over de vrolijkheid van het hart. Maar het hart kan smart kennen. Het kan pijn hebben. Het kan gebroken zijn. Het kan gewond zijn. Het kan verslagen zijn. Het kan verbitterd zijn. Dat kan wanhoop zijn en twijfel. Dat speelt zich allemaal in het menselijke hart af. Het is een centrale zetel waar plannen worden beraamd. Waar we bezinning kennen en waar een begrip is. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat ons hart, dat we daarin God dienen, daarmee geheel ons hart God dienen en hen aanbidden. Met ons gehele hart. Het hart in de Bijbel is niet hier. Ik geloof dat het hart in de Bijbel tussen de oren zit. Het hart, daarin speelt zich eigenlijk, als ik het zo samen ervat, de conclusie die je kunt trekken, dat is dat het christen zijn zich als centrum afspeelt in ons hart. Vandaar ook die uitroep van David dat hij zegt, o Heer, doorgrond en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. Hij vraagt, Heer, toets mijn hart, toets mijn hart. En we weten dat ons hart zo arglistig is. Zelfs in de aanbidding en in onze gebeden kan het zijn dat we het met verkeerde motieven doen. Dat laat de Heer Jezus ook zien als die fariseer naar voren komt en zegt, en bid. En in zijn gebed zegt, Heer, ik ben zo blij. In zijn gebed zegt hij, ik ben zo blij dat ik niet zo ben als hem. En hoe doen wij dat? Hoe doen wij dat soms? Dat we zeggen, Heer, ik ben zo blij. Dat ik zo gelukkig ben en dat hij me zo heeft gemaakt. Dat ik dat mag doen. En in de gedachten denken we zijn beter als hem. In ons gebed zelfs kan het zijn dat ons hart ons bedriegt. Daarom zegt hij dat, Heer, ken mijn hart, doorgrond mijn hart. Als we willen groeien in de vrezen des Heren, als we echt willen groeien ook in de zorg voor elkaar, dan zal het van essentieel belang zijn dat u je eigen hart kent, dat u je eigen hart toetst. En zegt, Heer, doorgrond mijn hart. Met welk motief zit ik hier in de gemeente? Met welk motief dien ik u? En het tweede is dat we Gods hart mogen zien in Christus Jezus. Dat zijn de twee essentiële zaken. Dat we de bewogenheid van Jezus mogen zien en daarin het Vaderhart mogen zien voor het verlorene. Dat we ons eigen hart mogen zien, maar dat we het zien dat Jezus en de Vader, dat we zo mogen weten, Heer, ik mag u naderen, wat een groot voorrecht op grond van het kruis van Golgotha. En leert u mij uw hart kennen. Dat ik mag zien zoals u bent. Ik heb zo'n verlangen dat mensen worden toegevoegd. Dat we mogen groeien in de diepte. Maar ook dat, zoals hier staat, dat het aantal dat een aantal toeneemt door de bijstand van de Heilige Geest. Weet je, dat is, ik zeg je één ding, dat is iets, er gaat weinig gaat boven de vreugde om te zien dat iemand zich bekeert. Ik weet niet of u dat anders ooit hebt meegemaakt, dat iemand wederom geboren wordt. Dat kan in een proces zijn, dat kan in een besluit zijn. Maar als ik dan kijk naar de mensen, en ik heb hier in de gemeente aan de wieg mogen staan en vele anderen ook aan de wieg mogen staan, dat mensen werden wederom geboren. En dat mocht je zien dan met hen wandelen. Weet je, het is zo bijzonder om dat te zien. Het is een groot voorrecht. Een groot voorrecht. Als je ziet dat God, het is als bij een geboorte, als je vader en moeder bent en je hebt zo'n geboorte meegemaakt. De weeën die er zijn, de strijd die er kan zijn, het verwachten wat er kan zijn. Maar op een gegeven moment, dan wordt hij geboren. En schitterend. Schitterend. Zo is het met geestelijke geboorte. Zo is het met geestelijke geboorte. Als iemand wederom geboren wordt. En je mag erbij staan en je hebt er geen aandeel aan. Je hebt er geen aandeel aan. Je mag er als bevoorrecht en vol van genade, heb je geen enkel aandeel aan. Je ziet dat het God doet het. God doet het. En dat ontroert. Dat ontroert. En ik heb een diep verlangen dat God in de komende seizoen mensen toevoegt die wederom geboren worden. Ik zie dat er ook een prijs gevraagd wordt. Want waar loopt het vaak op stuk? Het loopt in gemeentes vaak stuk op beschikbaarheid. Op beschikbaarheid. Ik ben zo dankbaar voor als je ziet hoe mensen hier in de gemeente beschikbaar zijn. Hoe ze de gemeente willen dienen. En toch is het zo dat ik dat echt wil aanspreken. Dat je zegt van Heer, we hebben een diep verlangen, we hebben visie. We willen zien zoals u het ziet. Maar gevraagd wordt beschikbaarheid. Ik geloof dat God in deze gemeente alles heeft gegeven om uit te groeien tot een grote volwassen gemeente. Die invloed kan gaan uitoefenen hier in deze omgeving. Invloed uitoefent op alle kleine gemeentes. Waar mensen zich op kunnen oriënteren, waar de gemeentes. Ik merk met de studiedagen. Zo als ik kijk naar de gemeentes die hier naartoe komen, vooral de gemeentes in het zuiden, dat ze zich oriënteren wat wij aan het doen zijn. Hoe het komt dat we niet blijven bij 10, 15, 25 mensen. Dat het een wonder en een enorme bemoediging is voor Zuid-Nederland, voor Limburg. Ik zie dat er echt gekeken wordt en ik ben zo dankbaar dat God dit verder wil uitbreiden. Maar de vraag is gewoon, en dat wil ik je vanmorgen zo voorleggen, als een gewone vraag voor het komende seizoen. Ik wil je een vraag stellen aan de hand van een voorbeeld wat David gebeurt. En dan wil ik mee afsluiten en dan vieren we samen avondmaal. Op een gegeven moment maakt David een zeer ernstige fout. En dan gebeurt er eigenlijk onder het volk iets dat de pest uitbreekt. Dan komt de pest. En op een gegeven moment dan geeft God bij monden van een profeet David de opdracht. En hij zegt, die pest kan stoppen, dit ongeluk, deze ramp onder het volk kan stoppen. Als je naar een dorpsvloer koopt en daar een altaar bouwt en een offer brengt. David gaat op weg, hij weet waar dat is. Hij komt er bij de eigenaar en hij zegt, als ik hier een altaar bouw en de Heere God een offer breng, dan stopt de pest. Nou, die man die is hartstikke blij. Hij zegt, pak je offer, pak de dorsvloer, alles is van jou, ik geef het je. En dan zegt David het volgende. Nee, zegt hij, nee. Maar ik wil het in elk geval van u voor de volle prijs kopen. Voor de volle prijs kopen. Want de Heere mijn God wil ik geen brandoffer brengen die mij niets kostte. De Heere mijn God wil ik geen brandoffer brengen wat me niets kost. En als we zo staan voor een nieuw seizoen, dan is de vraag, wat mag het kosten? Wat mag het kosten? Wat mag het je aan energie kosten? Wat mag het je aan financiële middelen kosten? Wat mag het je aan toewijding kosten? Wat mag het je aan tijd kosten? Heel persoonlijk. Overwegen. De grootste vijand in ons leven is, heb ik al eens ooit gezegd, de tred van de alledag. Dat je in zo'n tred zit met je werk, met het huishouden, met je school, met alle beslommeringen van de dag. Dat die dingen eerst je tijd opslokken. En dat je dan een keuze maakt wat je nog over hebt. Ik zeg je, er blijft niks over. Voor God blijft er niks over. Daarom zegt hij ook dat we het allereerst apart moeten zetten voor hem. Wat je moet overleggen is, Heer, als deze visie, als ik zie, Heer, we willen voor elkaar zorg dragen. De basis is het offer van het kruis. We willen wandelen in de vrezen des Heren. Heer, wil die mensen toevoegen? Dan zegt God ja. Maar wat mag het kosten? Wat gebeurt er eigenlijk in deze gemeente als er 10 mensen tegelijkertijd tot geloof komen? Heb ik het over 10? Die moeten worden opgevangen. Meestal zijn het mensen met diepe wonden. Er moet tijd in gegeven worden. Er moeten mensen beschikbaar zijn om met hen te wandelen. Ze komen dan in een zorgkring. Maar wie geeft de tijd? Wie wil er naartoe? Stel, er komen 20 mensen tot geloof. Wat mag het kosten? Wat mag het kosten? Als je het afweegt, dan zal ik je één ding zeggen. Als je de tijd apart zet voor God en je zegt, Heer, dit wil ik u geven. Ik zal je één ding zeggen. Je krijgt meer als het veelvuldige terug. Meer als het veelvuldige terug. En dan kom ik terug op de jaartekst. Wat krijg je terug? Wat krijg je terug? We hebben een jaartekst in de gemeente. En die jaartekst die zegt het volgende. Johannes 12, vers 26. Indien iemand mij dienen wil, hij volge mij. En waar ik ben, zal mijn dienaar zijn. En nu komt het. Indien iemand mij dienen wil. Indien iemand mij dienen wil. De Vader zal hem eren. Indien iemand mij dienen wil. Indien iemand mij dienen wil. De Vader zal hem eren. Ik sta er versteld van dat dit vers in de Bijbel staat. Echt, ik sta er versteld van. De Vader. Zal me eren. Is dat niet iets waar je zegt, Heer, dit komt me gewoon niet toe? Dit komt me gewoon niet toe? Maar zo gaat God met u om. Zo gaat God met ons om. Laten we even stil zijn. En dan zullen we samen nog avondmaal vieren. Ik wil het muziekteam zo uitnodigen. Houd je ogen gesloten en dan blijf je gewoon in deze tijd van aanbidding. En het muziekteam zo vragen om in alle rust het lied te spelen. Heer, uw bloed, dat reinigt mij. Alle stilte. En ik wil zo Mathieu vragen en Henk en Dick om zo samen met mij het avondmaal te komen. Jullie even naar voren, dan zullen we zo bidden voor het avondmaal.
Gezegend met u, God, u die het graan uit aarde doet voortkomen, die we mogen gaan bidden, die het brood geeft om uw lijden te gedenken. In Jezus' naam, amen.
Amen.